Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee E. van Rooyen uit Noorderloos. En de collecten tijdens deze dienst die zijn... De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan uitgang die zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Zondag 8 december, de tweede adventszondag, hopen voor te gaan 's morgens om 10 uur een dominee A. Beens uit Barneveld in Stervelin. En 's avonds om 7 uur hoopt de dominee J.A. J. Pater uit Noordwijk voor te gaan in de Westerkerk. Aansluitend aan deze dienst is er een preekbespreking met de jongeren vanaf 16 jaar. En die zijn dan allemaal van harte welkom. Dit alles voor de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 69, het tweede vers.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten we deze avonddienst voort met het zingen van Psalm 119 en daarvan vers 45. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. En wat daar verder staat in Psalm 119, vers 45. Gemeente, vanavond doen wij belijdenis van het ongetwijfeld en christelijk geloof. Wij doen dat met de woorden van 12 artikelen, het apostolicum, en zingen als antwoord en instemming daarop Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreek uw hoogheid tegen. En wat daar verder staat in Psalm 77, het 8e vers, direct in aansluiting op het amen van de belijdenis. En ieder van u spreken in zijn of haar hart met mij aldus, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren werd uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven, is begraven, is nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, te weten uit het Matthäus-evangelie, het 25e hoofdstuk, de versen 31 tot en met 46. Aansluitend lezen we de 19e zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus. Gods heilig en onfeilbaar woord, Matthäus 25, vanaf het 31ste vers, waar geschreven staat al dus en wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid en voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken links. Alsdan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegenden mijns vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen tot degenen links, gaat weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover de schriftlezing, zondag 19 van de Heidelbergse catechismus. Wordt de vraag gesteld, waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? En het antwoord, dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk, dat Hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat Hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwille voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Wij letten vanavond in het bijzonder, gemeente, op dat laatste antwoord, dat wij de rechter uit de hemel verwachten zullen. Doch vooraf willen we ons verootmoedigen en zere aangezicht zoeken in het gebed. Heere, Gij die eeuwig leeft en nochtans in de tijd, midden in de vergankelijkheid en zo midden in ons leven, ogenblikken paraat stelt, mogelijkheden, tijdsmomenten afzondert, om een moment stilgezet te worden bij de toekomst, nadat ons de leer van het christelijk geloof dat voorhoudt. En Heere, vanavond staan we stil bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Wat dat betekent, wat u daarvan ons leert, wat de Heer Jezus Christus ons daar in de toekomst laat zien. Breng ons, Heere, bij die verwachting die u wilt, dat in ons hart zal leven. Wij missen dat aan alle kanten. Wij leven bij de dag en de toekomst, ach, wie zal zich daar onbekreunen? Heren, en toch zien we om ons heen de tekenen der tijden. Zien we de ontwikkelingen in de geschiedenis, die een prediking op zichzelf is voor een ieder die niet doof is. Neem ons ook deze avond de schellen van de ogen, om daarop te mogen letten in het onderwijs van de Heer Jezus Christus. Neem ons mee, Heren, en breng ons aan zijn voeten, om ook dit avonduur te leren welke de concrete gestalte is die we te verwachten hebben als de Heer Jezus Christus komt in al zijn heerlijkheid, vergezeld van de engelen des hemels, op de wolken van zijn macht en majesteit. Heere, breng ons daar, om een moment in dat vooruitzicht, hier en nu, te mogen beseffen en ons leven daarnaar te richten. Zegent u zo deze dienst tot eer van uw naam. Zegen ons hier in de kerk thuis luisterend aan de kerktelefoon. En gedenk naar de maat van uw ontfermen. Heere, wij weten niet, kunnen niet, hebben niet, zijn het niet. Van u alleen alle hoop, bij u alleen alle licht, in u de eeuwige weg tot behoud, tot redding. Heere, wilt u vanavond gedachtig zijn aan de roem en de eer van uw koninkrijk. Zegent u zo het alles. Doortrek het als een zuur deesem het deeg, opdat ons leven tot een brood mag zijn, waardoorheen de gedachtenis en de verwachting op de toekomst een teken van leven mag zijn, een bron van troost, hoop en uitzicht. Doe het, Heere, tot eer van uw naam, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de collecte, u weet het nog wel, evenals vanmorgen. De eerste rondgang voor de diaconie. De tweede en de collecte aan de uitgang, beide bestemd voor de kerkvoogdij. Wij zingen als collectezang Psalm 99 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 99, vers 3 en 4. Gemeente, direct in aansluiting op het amen van de preek, dat we samen zullen zingen Psalm 75 en daarvan het vierde zangvers. Psalm 75, vers 4, direct aansluitend op het amen van de preek. Zittende ter rechterhand Gods. Is dat alleen de rechterhand? Of verstaan we het ook zo met Matthäus en de toespraak, de preek die Jezus daar houdt over de wederkomst en hij zichzelf daarin openbaart als de rechter. Aan de rechterhand van God. Dat betekent aan de rechterhand, aan de hand van de rechter. Jezus is daar tot het hoofd van de kerk, zo belijdt de catechismus, en deelt vanuit zijn hoge, verhoogde positie, deelt hij de gaven uit aan zijn kerk. Die alles te maken hebben, die gaven, met het recht van God. Hij is rechter, zijn rechtvaardigheid is de maat waarmee het oordeel geveld wordt. De eer van het recht, de eer van het eigendom, de eer van zijn aanspraak is als het ware de mate waarmee geoordeeld zal worden. En de toebedeling vanuit de hoge, daar waar het hoofd der kerk, zijn leden, zijn gelovigen, degene die hem gekocht zijn, die hij zich toegeëigend heeft bedeeld en bediend, heeft alles te maken met dit recht. En de komst, waarnaar het tweede gedeelte van zondag 19 uitkijkt, als dan ook Jezus verschijnt, hebben wij hem te verwachten als de rechter. Opnieuw dat recht. Wat is dat toch? Dat recht van God. Wat zo uitkomst kan geven, wat zoveel verlossing, zoveel rust kan schenken, wat zo'n vrede in het hart kan leggen, gemeente, dat we alles aan de Heere kunnen gunnen. Dat we levende en dode dingen, dat we alles mogen betitelen als het eigendom van God. Dan is al die zelfzuchtige aanspraak, dan is al dat wanhopige in je bezit nemen en krijgen, dan is al die hebzucht en al die gierigheid die er van nature in ons hart is eigenlijk getemd, is tot einde gebracht en tot zwijgen. Als God het recht mag oefenen, als Hij het is die op zijn aanspraak tot eer van zijn naam zijn recht zal oefenen, wordt dat eigenlijk een heerlijk oordeel. Een oordeel wat de maat kent in de grootmaking en de majesteit van de hemelse koning. Een heerlijk oordeel, letterlijk naar de maat van de Heere. Dan is alle angst weg. Dan is alle vrees op zelfbehoud weg. Dan is alle paniekerigheid en alle twijfel en aarzeling weg. Want dan mag God op alles aanspraak maken. Dat is waarmee de Heer Jezus Christus als de middelaar gezeten aan de rechterhand van God, gezeten ook aan de rechter, aan de hand van de rechter, dat recht toebedeelt en laat oefenen telkens weer. Als zijn naam valt, als zijn naam klinkt, als de wederkomst op het oog moet worden genomen en als het adventstijd is. Waarin de vraag klinkt, waar zullen we naartoe gaan? Waar loopt de geschiedenis op uit? Jezus houdt een hele lange toespraak daarover. Dat begint al in Matthäus 24. Daaraan ziet u het belang ook. Een lange toespraak waarin hij bewust wil maken, hoort u die stem van de hemel? Hoort u dat pleidooi voor het recht van God? Let op de tekenen der tijden. Zie wat er allemaal gebeurt op het toneel van de wereld. Heb acht en probeert u te doorgronden, Bijbels terug te brengen en te kunnen verklaren onder het licht van Gods Heilige Geest wat het betekent wat we allemaal om ons heen zien. De verwordingen, de mentaliteitskwesties, de verkilling, de verwoestende neiging, de hardheid, het elkaar overleveren, oorlogen, rampspoeden. Let u op de tekenen der tijden. Nee, niet om bang voor te worden. Versta het als de hulp die de Heer Jezus Christus opgevaren naar de hemel, die hij aan de rechterhand van de Vader ontvangt om het u en mij mee te delen, om ons te oefenen in de gang naar dat grote ogenblik waarop het volgende artikel van de 12 uitmondt. En wij verwachten de Heer Jezus Christus in zijn wederkomst om te oordelen de levenden en de doden. Opnieuw een juridisch woord. Het oordeel zal geveld worden. Maar eer dat Jezus daarover komt te spreken, in die lange toespraak, die lange preek over het einde der dagen, het eind der tijd, laat hij ons in twee gelijkenissen als het ware oefenen. De eerste gelijkenis is de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. De gelijkenis van de verwachting, van de oefening, hoe kan onze lamp brandende blijven? Want hij komt desnoods midden in de nacht als de bruidegom des hemels. En wij zouden wakker moeten blijven, maar we slapen allemaal. Alle 10 naar het getal van de Joodse synagoge. Naar dat getal slapen wij allemaal. Maar de lamp die het licht ontsteekt, waarbij die moet brandende blijven, anders zie je de bruidegom niet. Kun je hem niet tegemoet gaan, kun je hem niet bijlichten. Als dat lampje niet brandt, zorg dat u olie hebt. Zorg dat de Heilige Geest de lamp van het geloof, van het besef van God en goddelijke zaken helder houdt. Slaap nou niet. Laat u zich niet bedotten, niet wijsmaken. Laat u zich niet in de luren leggen. Laat u zich niet in slaap wiegen met een goedkoop slaapmiddel, onbewust maken of verdoven. Nee, aanzie de tekenen der tijden en roep om de Heilige Geest, om de olie die de lamp van het geloof helder laat branden. Ook al vallen de oogleden soms neer van slaap, ook al worden we soms vermoeid, de raad van Jezus uit de eerste gelijkenis: laat uw lamp brandende zijn. Bid daarom, roep om de olie van de Geest. De tweede gelijkenis is de gelijkenis van de talenten, u wel bekend. De talenten die uitgedeeld worden door de Heere der talenten, die verdwijnt, die buitenslands reist. En dan zijn geld, de gewichten, zijn geld u en mij in bewaring geeft. Met de opdracht, ga ermee werken. Doe er wat mee. En u kent de gelijkenis, daar hoef ik verder nou niet in detail te treden. U weet wat ermee gedaan wordt, dat kan verdubbeld worden. Als u ze uitzet op de rente, op de woeker. Als u midden in deze wereld daarmee werken mag, is er een wonderlijke vermenigvuldiging mogelijk. Ook dat is geen verdienste van mensen. Dat is geen koopmanschap of listigheid van mensen. Dat is niet de handigheid ook. Maar dat is ook een werkzaamheid van de Geest, een bediening van boven. Ziet u hoe Jezus zijn kerk bevoordeelt en zegent. Hij laat de olie vloeien als met zijn geest om de lamp van de kerk brandende te houden. En hij schenkt zijn talenten om daarmee werkzaamheid te verrichten. Geen werken der verdienste, dat weet u, maar wel werken der dankbaarheid, werken der genade, werken die de Heer Jezus Christus present stellen, werken die zijn licht en zijn kracht als een getuigenis uit laten stralen. Dat is ook een lamp die brandt. En tenslotte komt de Heer Jezus dan op die laatste dag. Die dag waarvan de catechismus in het laatste stukje van zondag 19 spreekt. Verwacht hem als de rechter. Opnieuw het recht. Op die dag zal hij komen. De zoon des mens onder die speciale titel. Zo zal hij komen die als uit de mensen vastgemaakt, verbonden, het werk volbracht heeft, het plaatsbekledende werk. De zoon des mensen, die zijn handen uitgestrekt heeft om uw zonde, onze schuld, onze straf en vervloeking op zich te nemen. De zoon des mensen, het mensenkind, die tweelingbroer, die in alle opzichten, in alle dingen aan u en mij gelijk wilde zijn, met uitzondering van de zonde. Het is die spiegel van die ander, die de Heere als uw broeder heeft toegevoegd om de plaatsbekleder te zijn, om zijn bloed tot offer te laten vergieten, en zijn vlees te laten verbreken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zie dat, gemeente. Hij komt als de mensenzoon. En hij zal plaatsnemen op de rechterstoel. En die rechterstoel zal zijn, want in de oude tijd was de koning de rechter. Hij zal zijn als een koning. Hij zal zitten in de troon van zijn heerlijkheid. En al zijn heilige engelen zijn gedienstige geesten met hem. Wat een moment zal dat wezen. Alles zal vervuld zijn met zijn majesteit. Alles zal ineens moeten zwichten. Alle tegenstand, alle onwil, alle wederstrevigheid. En voor hem, zo vertelt ons de Heer Jezus, voor hem zullen al de volkeren vergaderd worden. Niet één volk, niet twee, niet een paar, niet sommige, anderen wel, anderen niet. Nee, alle volkeren. De wereld komt in beweging. Ieder zal geoordeeld worden. En hij zal zijn als een herder. Ziet u dat? Wederom als een herder. Wie was die eerste herder? Was dat Abel niet? Die in de Bijbel genoemd wordt de herder. Hij zal zijn als een herder. Die scheiding zal maken tussen de schapen en de bokken. En bij het woord schapen, gemeente, moeten we altijd aan de offers denken. Altijd aan de lammeren. Die uitgezocht werden gekeurd om tot offer te dienen, plaatsbekledend. Altijd denken aan het bloed van schapen, dat als een teken in voorlopigheid moest wijzen op dat grote lam dat ter slachting geleid zou worden. Aan de ene kant weer aan de rechterhand, nadrukkelijk. Aan diezelfde rechterhand, de hand waar het recht ligt, de hand waaruit de maat van de aanspraak van God ligt, waar het recht van de hemel gehandhaafd blijft. En de bokken? Wat zijn dat voor beesten? Dat zijn zondebokken. Bokken kent u wel. Dat zijn van die ondeugende, eigenzinnige, springerige, wilde, in het zomer in het wilde weg springende, stotende, harde beesten. Beesten die zich niet gewonnen willen geven, die altijd tegen de draad in willen zijn, altijd in protest komen, altijd dwars willen zijn, niet gevoeglijk, zich niet laten gezeggen. Het zijn van die beesten die hun eigen weg willen zoeken, hun eigen zin door willen drijven, hun eigen wil willen laten geschieden. Het zijn van die eigenwijze beesten van mensen. De bokken. Die zet hij niet aan zijn linkerhand, dat is een verkeerde vertaling. Daar steekt hij zijn hand helemaal niet naar uit. Die zet hij alleen links. Daar waar het niet best is. Daar waar de tegenstelling van alle recht van de hemel is. Waar het recht van de mens beantwoord wordt. Waar de aanspraak van de mens wordt beantwoord, daar waar de mens in zichzelf van nature het oordeel van God te ontvangen heeft. De schapen aan het recht, en de rechter zal spreken, dan zal de koning zeggen: ik had honger. U hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst gehad. U hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling. U hebt mij geherbergd. Ik had geen kleren. U hebt mij gekleed. Ik lag ziek. U hebt mij bezocht. Ja, ik zat in de gevangenis. En u keek naar mij om. En de rechtvaardigen zullen zeggen, met opgetrokken schouders, waar was dat dan? Wanneer hebben wij u hongerig, dorstig? Wanneer was dat dan? Dat wij u kleding gegeven hebben, onderdak. Dat we bij u geweest zijn toen u ziek was of in de gevangenis. Wanneer was dat? Ze wisten het niet. Ze mochten het niet weten, gemeente. Want als je dat wel weet, dan word je zelf de goeddoende mens. Als je dat wel zou weten, dat je bewust om Jezus wil, dat je zelf een goed werk onderneemt. Als je zelf groeit in deugdzaamheid naar eigen mate, als je de hongerige te eten geeft, de dorstige te drinken, als je dat alleen maar doet om zelf een beter mens van te worden. Ze wisten het niet. Ze wisten niet dat ze dat gedaan hadden. Het was er alsof het zomaar in hun leven was. Wanneer was dat nou? Wanneer hebt u de Heer Jezus hongerig gezien? Wanneer was dat, gemeente? Was het niet in die 40 dagen in de woestijn? Dat Jezus ten lange laatste hongerde en de duivel hem verzoekt. En zegt, indien u de zoon des mensen, indien u de zoon van God bent, dat zegt hij. Zeg dan dat deze stenen broden worden. Toen heeft Jezus gehongerd. Hij heeft het brood uit zijn mond gespaard. Hij heeft de prijs op zich genomen. Hij heeft gehongerd. Plaats bekledend. Als die herder die zijn leven daar voor zijn schapen inzet. Waarom? Opdat uw mond over zou lopen. en het brood wat u toebedeeld wordt, de maat heeft van zijn honger. Dat betekent dat u niet al uw brood zelf opeet. Dat u niet al het brood voor uzelf houdt. Dat u zich niet, ik weet niet wat, eet om het op te krijgen. En als u het niet op kunt krijgen, dat we het maar weggooien. Als een verzoeking aan de hemel. Maar dat we een deel krijgen zo rijk. Dat het brood mag zijn wat Jezus spaarde uit zijn mond. Om onze honger daar te stillen. Met dat dubbele deel van het liefdesbrood, het brood des levens. Om de handen vol te hebben, om dat te kunnen uitdelen. Zodat in elke kruimel die uitgedeeld wordt, de smaak van Jezus Christus doorgaat. Te proeven is, te beleven en te ervaren. Toen hebben wij gezien, ziet u het? Dat Jezus hongerde. Wie zal hem te eten geven? Aan de minste van zijn broeders. Aan de minste van de zijne. Wie zal hem te eten geven? Als met dat brood wat hij spaarde. Met dat brood waar hij de prijs voor betaalde. Dat brood waarvoor hij hongerde. Opdat de smaak van zijn liefde door u en door mij mag worden uitgedeeld. Dat is het recht. Het recht waarop de hemel aanspraak maakt. Wat doet u met het brood, waar de prijs van de honger van de Heer Jezus Christus aan is, en waaraan de smaak van zijn liefde is uit te delen? Wat doet u daarmee, met dat talent, met die prijs, met dat geld, met die waarde waarmee God u en mij bedeelt? Wanneer was dat? Dat wij Jezus Christus hebben zien dorsten, u weet het. Waar is het? Waar het woord werd uitgeroepen, zodat heel de wereld het kon horen met luiden en grote stem, mij dorst. Was het niet aan het kruis? Waar hij de dorheid, waar hij de dorstigheid, de verzenging gedragen heeft. Waar hij het drinken heeft gespaard uit zijn mond. Uit zijn hart, om u en mij de beker aan te reiken, om tot in een klein bekertje koud water de smaak van zijn dorsten, opdat wij zouden drinken en te drinken geven. Werken der genade, werken der dankbaarheid. Werken die een verkondiging zijn, een getuigenis van de Heer Jezus Christus. Zijn dorst in ons drinken geproefd, in het schenken en het uitdelen, de dorstigen te drinken geven. Daarin klinkt het door, laat het zich smaken, proeven, tasten. Neemt, drinkt allen daaruit. Wanneer hebben wij u gezien, als een vreemdeling zwervend over deze wereld? Was het niet toen er geen plaats in de herberg was? Was het niet toen u verlaten was van al de discipelen? Was het niet toen Jezus nergens thuis, nergens bij hoorde? In geen enkele structuur paste van deze aarde, in geen enkele partij was in te delen. Maar als een vreemdeling, wanneer was het? Toen hij als een verworpene onze plaats innam, Wij die van huis en hart verworpen zijn. Wij die ons thuis zijn kwijtgeraakt. Wij die zwervers geworden zijn, vreemdelingen en bijwoners op deze aarde. Zoekers en dolers. Wanneer was dat? Dat Jezus zich een vreemdelingschap eigende, opdat aan zijn hart een thuis gevonden mocht worden. Een warme geborgenheid. Dat we in zijn huis mogen komen tot vanavond toe. Onder zijn dak mogen schuilen. In de schaduw van zijn kracht. Hij droeg de vreemdelingschap. Hij zwierf voor u en voor mij in de plaats. Hij moest dwalen. Ver van huis. Verloren in de heggen en de steggen. Opdat u en ik een huis zouden hebben, een herberg zouden vinden. Hij heeft de plaats gekocht. Hij heeft die plek ingeruimd. Hij heeft plaats bereid voor de prijs van zijn vreemdelingschap. Wil hij u en mij tot op deze avond hier thuis laten zijn. Met het oog op het huis des Vaders. Met die vele woningen, plaatsbereider. Wie is het die aan die vreemdelingen zo het huis geopend heeft? Wie is het wie zo mocht laten zien zelf gehuisvest te zijn voor de prijs van Jezus' vreemdelingschap? Wie is het die dat op deze aarde en in dit leven door Jezus van al zo hoge u en mij geboden, aangereikt, om zo je leven geheiligd te krijgen. Als een teken van de Heer Jezus Christus, als een levend getuige van Hem, die voor ons de prijs betaalde. Wanneer was het dat we u naakt gezien hebben? Was het niet aan het kruis waar u de schande veracht hebt? Was het daar niet dat hij zijn kleed voor u en mij uittrok? Is dat niet de plaatsbekleder die onze schande en schaamte wil bedekken? Datgene wat een kleed tot schande is, een schaamtekleed, wat we mogen dragen tot een bedekking. En in die bedekking krijgt u een kleed wat u ook nog uit mag delen. De naakten kleden. Om zo zijn prijs te laten klinken. Te laten voelen. In de warmte van de bedekking. In de warmte van de verzoening. Van de bekleding met Jezus Christus. Van die hoge plaats. Bedeelt Jezus u en mij bewust met zijn kleed. Draag dat. En draag dat met de eer en de roem en de dank aan hem die zijn kleed daarvoor uittrok. Aan de plaatsbekleder die voor u en voor mij daar de schande droeg. Anders had u het moeten doen. En ik. Wanneer hebben wij u ziek gezien, de Heer Jezus geslagen, gegeeseld, vernederd, bespuwd, de Heer Jezus krank, zoals de profetie dat zegt, zijn striemen, onze vrede. Wat mag je dan met je gezondheid doen? Wat mag je dan in dit leven betekenen? Wat mag je dan voor zieken zijn? Als een medicijn. Het medicijn van wat Jezus Christus gekocht heeft. Voor zijn ziek zijn, voor zijn krankheid. het medicijn van die troost. Om dat te mogen brengen voor eigen leven, maar om dat ook mogen uitdelen, om daarvan een getuige te zijn, om een verkondiger te zijn, een die het licht mag dragen, een die een zoutend zout mag zijn. Bezoek de zieken, want dan deelt u het uit. En laat u het proeven in de aandacht en de liefde die u daar mag geven. De wonderlijke steun die dat mag zijn als het de werking van de Heilige Geest mag dragen in de verbondenheid, wat een medicijn, omdat het de prijs verkondigt van de krankheid van Jezus. Ik ben krank geweest, u zoekt mij op. Wanneer hebben wij u gezien dat u in de gevangenis zat? Daar zitten toch alleen boeven, daar zitten toch alleen misdadigers, daar is toch het recht alleen? Nee, waar hebben wij Jezus gezien, waar hij gevangen genomen werd? De soldatenstoet op komst kwam, Judas voorop, dat Jezus zei, neem mij maar gevangen. Bind mij, maar laat deze gaan. Daar zit u dan. Deze. Hij werd gevangen genomen, opdat de banden van u en mij losgemaakt werden. Hij liet zich knevelen, opdat u bevrijd zou worden. Waarom? Om in die vrijheid teken van de plaatsbekleder te zijn. Om in die vrijheid waar hij voor u in de banden ging, vrijwillig uit liefde plaatsbekledend dat werk volbracht. Wie bent u dan die van nu voortaan zijn plaats mag innemen, hier en nu, totdat het oordeel geveld wordt? Wat zegt Jezus hier? Dat wij niet moralisten moeten worden. Dat we geen deugdzame mensen moeten worden. Dat zegt de vrijzinnigheid. De vrijzinnigheid zegt, doe dan maar goede werken, menslievende werken. Dan zult u een braaf mens worden. En als Jezus straks komt, dan zult u geoordeeld worden op grond van uw eigen werken. Nee. Dat is een vergissing, dat is een leugen. Het gaat niet om ons. Het gaat erom, daar waar Jezus uw plaats innam, roept hij ons van al zo hoge om zijn plaats in te nemen. Wat hij deed voor u, doet u dat nu voor hem. Om hem bekend te maken. Om zijn gezicht, zijn licht te laten schijnen uit uw blik. Om zijn woord te laten klinken van uw lippen. Om zijn kleed te laten blijken uit uw dracht. Om zijn ziekte, nee, zijn geneesmiddel uit te dragen en te delen, tot bekendmaking van zijn troost. Gemeente, de Heer Jezus heeft zijn leven in uw handen gelegd. Als een talent, de een tien, de ander vijf, de ander één. Maar het is alles een talent, het gewicht van genade, het gewicht van mededogen, het gewicht van een onverklaarbare, bereidwillige liefde die plaats bekleedt. Het is het heiligmakende deel van de plaatsbekleding, waar we vanmorgen niet aan toe zijn gekomen, komt vanavond aan de orde. Als de herder zijn leven inzet voor de schapen en de vloek op hun leven naar het recht volbrengt, is het hetzelfde recht wat oordeelt op die ene maat van de aanspraak van de Vader op de Zoon. Want dat is het recht. Dat is wat de rechter zoekt. Dat is wat vanaf de rechterhand door de Heer Jezus Christus u en mij ter hand gesteld wordt, op uw leven, op uw hart gebonden wordt. Dat is waarmee de Heer Jezus Christus u vanavond de wereld instuurt. Met deze zegen. Om in de tijd die we doormaken, die ons gegeven en gegund wordt, om daarin de plaats van Jezus in te nemen. Om in zijn naam te werken. In zijn naam te eten en eten uit te delen. In zijn naam te drinken en drinken te schenken. In zijn naam te kleden en te kleden. In zijn naam te zoeken en te bezoeken. In zijn naam te leven. En als dan de rechter komt, als de Heer Jezus Christus het recht is, dan zal hij zeggen, ik was het. Ik was het toch. U hebt toch mij uitgedeeld. Mijn brood hebt u toch mogen geven. Mijn drank hebt u te drinken mogen geven. Mijn kleed hebt u mee mogen kleden. Mijn herbergzaamheid. Mijn aandacht en liefde. Mijn verdienste hebt u mee mogen leven. En de minste van de minste hebt u dat mogen praktiseren. Ziet u dat? Dat is de betekenis. En links dan? Ja, het liefst zou ik dat eigenlijk overslaan vanavond. Want links is precies het tegenovergestelde. Het is niet meer aan de hand. Het is niet meer uit de hand van Jezus ontvangen. Het is niet meer wat hij met zijn hand in zich genomen heeft en met zijn hand weer gegeven. Het is niet die wonderlijke ruil, geef mij uw zonde, uw schuld, uw veroordeling, de vloek op uw leven. Ik schenk u mijn zegen, ik voor u. Ik zal u zijn, weest u mij. Nee, de bokken hebben gestoten. De bokken hebben tegenstand geboden. De bokken wilden zichzelf blijven. De bokken wilden menselijk zijn. De bokken wilden... Ach, u kent ze wel, die bokken. U kent uw hart toch? Ik het mijn. Ze springen zo wild heen en weer. Hebben geen rust. Hebben nooit genoeg. Altijd maar weer tegen de keer. Altijd maar weer verzet, altijd maar weer tegen. Waarom? De bokken hebben alleen maar zelf alles opgegeven. Als ik maar zoveel mogelijk te eten heb, zo bent u toch vanavond ook niet gekomen, toch? Als ik maar zoveel mogelijk zal krijgen in die kerk, als er voor mij in die preek maar zoveel mogelijk bij is, zo bent u toch niet gekomen. Dat is een vergissing. Dat is bokachtig. Dat is tegen God. God houdt een eredienst. Om hier door dat venster in de hemel, uit de hand van Jezus Christus, een schaap te worden. De schapen van zijn weide. Die daar te eten en te drinken, maar ze hebben niet gewild. De bok stoot af. De bok meet het menselijke. De bok is zelfzuchtig. Ik moet het hebben. Ik moet het zijn. Ik moet behouden blijven. Ik moet gered worden. Ik moet om mijzelf, geloof ik, om mijzelf, mijn eigen eer, mijn eigen zekerheid en mijn eigen grond. Daarom lees ik in de Bijbel. Daarom bid en dank ik. Dat zijn de bokken. Godsdienstig ook nog. Het zijn niet alleen de wilde wereldlingen. Het zijn niet alleen de aperte heidenen. Maar het zijn van die menselijke mensenharten die de maat van zichzelf alleen erop nahouden. Die maat die ons zo van nature als een beet van het egoïsme tot een gif in de aderen is ingebracht. Meet niet langer, gemeente, met alleen je eigen voordeel. Meet niet om je eigen honger gestild te krijgen. Want dan honger je op een onstilbare wijze. En zou je het liefst niet alleen je eigen brood, maar ook dat van een ander er nog bij opeten. Zoveel mogelijk in te slikken, zoveel mogelijk zelfzucht, eigen baat. De bokken drinken de beker zelf alleen leeg, tot dronkenschap toe. Ze verdrinken zichzelf in een overmate. Ze kleden zich met 1000 kleden. Kasten vol, garderobes en de naakten. Waar is de liefde? Waar is de Heer Jezus Christus? Waar is het kleed gebleven dat hij uittrok en waarin bedekking is voor u en voor uw naaste? Ze wilden niet. De zieken hebben ze niet bezocht. Want dat haalt niks uit. De zieken, dan hadden ze maar niet zoveel sigaren moeten roken. Dan hadden ze maar niet in de kou moeten lopen. Dan hadden ze maar niet. En de gevangenen, houd daar maar over op. Dat past helemaal niet bij die moralisten. Want de bokken zijn moralisten. Zijn zoekers van menseneer, zoekers van mensendeugd. Strevers naar zelfgenoegzaamheid. Als ik het met mezelf nou maar goed heb, ik doe mijn best toch? Als je dan in de gevangenis komt, nou, dacht je dat ik daar ooit naar om zou kijken? Eigen schuld. De bokken. Voor de duivel was het eeuwige vuur bereid. Voor de tegenstander die zich als een bok voordoet. In de beeldvorming die op grond van de Bijbel naar de zondebok in ons geheugen is gegrift. De duivel als een bok die stoot, die influistert van zelfvoordeel en eigen winst. Die altijd op je eigen ik pleit. U moet er ook nog wat aan hebben, toch? Wat koopt u daarvoor? Wat hebt u daaraan, zoals vanavond? Daar heb ik nou totaal niks aan. Daar koop ik nou helemaal niks voor dat recht van God. Ik wil recht hebben. Ik wil het recht hebben ook om God te dienen. Nou, vergis u niet. Want ook die bok is zo godsdienstig als godsdienstig. Maar het is een bok. Het eeuwige vuur. Voor de duivel en de zijnen beschikt. En Jezus oordeelt. Als de rechter op de troon, de koning der koningen. Als de zoon des mensen. Heb u zijn gezicht wel eens gezocht? Hoe dat Jezus dat oordeel uitspreekt. Heb u dat wel eens overdacht, gemeente? Dat daar de naakte Jezus, de hongerige en de dorstige, dat daar de vreemdeling, dat daar de zieke kranke en de gevangen Jezus staat, die daardoor ziek blijft. Heb u het gezicht van Jezus voor ogen? Om het verdriet zelf in de ogen en in het gezicht te zien, is een vuur wat zich tot diep in je hart ontsteekt. Om die liefde recht in het gezicht te kijken, ontsteekt een vlam die van wroeging uitslaat als een brandende tong, waarvan nog niet één druppel uit de hemel verkoeling meer zal kunnen bieden. Gemeente, laat uw leven Christus zijn. In zijn koningschap leef koninklijk in zijn naam. Laat uw leven Christus zijn. Vertegenwoordig zijn naam, vertegenwoordig zijn koninkrijk. Wees een die erop uitgezonden is, om in de verantwoordelijkheid met het talent Jezus Christus zijn plaats in te nemen. Hij heeft de plaats ingeruimd. Hij heeft er duur voor betaald. Maar wie dat niet doet, die leeft voor eigen rekening. Die is misschien rijk en vervuld en verzadigd, nooit genoeg. Maar die zal horen bij de bokken, gaat in het eeuwige vuur. Want u hebt mij niet te eten gegeven en te drinken, als u dat in mijn naam ook niet deed. Voelt u het verdriet van Jezus? Voelt u de verbijstering waarmee deze liefdevolle Zoon van God, die zoveel voor u en mij over had, verdient hij dat, gemeente? Verdient dat de Heer Jezus Christus, die tranen, die bitterheid en verbijstering? Laat dat toch de maat zijn. De maat om hem te leven. Als een loven van zijn naam, als een denken van zijn weg en waarheid. Als een groot maken van zijn bereidheid. Als een antwoord. Het andere deel. Een heiligmakend antwoord. Wat uw leven mag. Tot een getuigenis van zijn recht. Jezus heeft er recht op, omdat de maat van zijn prijs is voldaan. Ziet u wat daar van de hemel afdaalt vanavond? En wat straks komt in het recht, wat maar één maat heeft, dat recht van God. Dat recht van de hemel, die rechtvaardigheidsmaat, is Jezus Christus alleen. Naar zijn woord, naar zijn brood, naar zijn drinken, zijn kleed, naar zijn ziekenbezoek, naar zijn aandacht, naar zijn verbondenheid, naar zijn zoeken. Van de meest en grote zondaar die er maar is. Laat hem geherbergd zijn in Jezus' naam. Doe dat zo, gemeente. Eer dat hij komt en die grote dag daar zal zijn, waarvan Jezus in die lange preek, in die lange toespraak, ons tot in het laatst vertelt. Om u te waarschuwen? Nee. Om u bang te maken? Nee. Om u de wijsheid te schenken, de opdracht en de roeping en de verantwoordelijkheid van de Heilige Geest, die het deel van Jezus Christus aan u overlaat, als een talent om mee te leven. Doe dat dan, naar de maat van het recht. Naar de maat van de eer, de lof en de dank aan Gods eeuwige koninkrijk. Dan alleen zal dat rijk doorlopen. in de erfenis uit het sterven van Jezus Christus, want het woord beërven wordt gebruikt. Uit zijn dood mag dan het leven beërfd worden. Hier en nu in beginsel en straks tot in alle eeuwigheid. Doe dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden en danken. Getrouwe, eeuwige en almachtige God, wij weten het ook niet. En als wij u in de minste telkens weer Jezus zouden zien, dan ligt daar de verleiding zo zwaar en groot om tot dienstbaarheid zelf een goed christen te worden, met de werken der deugdzaamheid, om onszelf daarmee aardig in de richting te brengen van een vermeend moreel oordeel. Laat ons niet vergissen, Heere. Maak ons duidelijk dat we Jezus Christus moeten leven, omdat Hij door dat wonderlijke recht van plaatsbekleding de prijs betaald heeft. En dat we vanavond de maat geleerd hebben, omdat Jezus het ons uitlegt, dat het zijn leven is, waarvan we hier door de werkzaamheid van uw geest de vertegenwoordigers mogen zijn. Op weg in de tijd, te midden van al die tekenen, te midden van al die aanzetten, haast u, o haast u toch, om uw levenswil. Wie is anders ons leven, Heere, dan de Heer Jezus Christus, die het gekocht heeft voor de prijs van onze dood? Wie is onze hoop, die het betaald heeft van de prijs van onze hopeloosheid? Wie vult onze monden, onze handen? Wie kleedt ons? Wie herbergt ons anders? dan hij die daarvoor de prijs betaald heeft, de kou gedragen, de eenzaamheid verdragen. Heere, mogen we zijn leven meekrijgen? Mogen we daarop letten? Om alles in zijn naam, tot vertegenwoordiging van zijn koninkrijk, dat we uitgezondenen zijn, om met deze zegen en met de kracht en de hulp van de Heilige Geest de Heer Jezus Christus te verkondigen in woorden en in daden. Heere, doortrek ons zo met de werkzaamheid van uw Geest, opdat ons leven geheiligd worden met die ene maat van Jezus alleen. De maat waarmee hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Die maat, Heere, geef ons die deze week mee. Opdat we leven, opdat we doen en laten. Opdat in alle aspecten van ons bestaan dat mag prijken, het loflied dat gaande blijft. Tot aan de tijd. Wij verwachten de rechter met die ene maat, Jezus Christus. Zegent u ons, Heere, tot eer en roem van hem. Wees ons nabij en goed. Omring ons met uw aandacht. Help en draag. Doe het, Heere, opdat Jezus Christus getekend mag zijn. Dat bidden wij u in de vergeving van alle zonden, uit genade alleen. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte Psalm 138. Wederom een psalm waarin het recht bezongen wordt in de rechter. Het derde vers, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heere wegen. En wat daar verder staat in het derde vers van Psalm 138. Gemeente, gaat u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Almachtige Vaders en de troostrijke gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven op u allen. Amen.